Ja, in het Verenigd Koninkrijk zijn er momenteel verkiezingen aan de gang. Dat zijn verkiezingen voor wie de volgende Labour-leider wordt. Het zal u niet ontgaan zijn dat er onlangs verkiezingen zijn geweest bij de welke de Tories, de conservatieve partij van David Cameron, een eclatante overwinning scoorde, wat natuurlijk de Labour-leider Ed Miliband werd verweten, die dan ook opzij stapte. En nu moet er een nieuwe Labour-leider worden verkozen. Bij ons in de studio zitten politicoloog Wolf van Tulden en Albion-watcher Anton van Waar en ook een paar dissidente stemmen in de studio. Alles draait hier om de figuur van Jeremy Corbyn. Ja, Anton, wie is dat, Jeremy Corbyn?
Dus Jeremy Corbyn is de randfiguur, laten we zeggen. Twee maanden geleden was hij een randfiguur die door de sympathie en de sympathie van de rest van een aantal Labour-parlementsleden toch zich kandidaat heeft mogen stellen voor het Labour-leiderschap. Er werd niet verwacht dat hij enige kans maakte.
En waarom zou dat zijn dat hij geen enige kans maakte?
Omdat hij ver links staat van de lijn die Labour sinds de jaren 80 al aanhoudt. Ja. Dus hij is genomineerd geweest, zoals dat nog steeds nodig is, door 30 parlementsleden. Die allemaal dachten van, hiermee stimuleren we het debat binnen de partij, maar we doen eigenlijk niks. Dat echt schade oplevert voor onze favoriete kandidaat, wat dus in dat geval vooral Andy Burnham was.
Een andere
en
zij
hebben zichzelf serieus in de voet geschoten, want nu staat de heer Corbyn op boven de 50% in de peilingen en zal hij zo goed als zeker de volgende voorzitter van de Labour Party worden.
Ja, die Corbyn is nogthans een man die nogal zijn sporen verdiend heeft. Hij is 66 en hij zit al 32 jaar onafgebroken in de House of Commons. Er zijn niet veel Labour MP's die hem dat kunnen nadoen.
Er zijn er niet zoveel die hem dat nadoen inderdaad. Hij is een stap bekend als een echte, zoals ze dat in het Verenigd Koninkrijk zeggen, een constituency MP die heel activistisch is voor zijn eigen burgers van zijn kiesomschrijving. Hij is sinds het begin anti-oorlog, anti-NATO en bijvoorbeeld heel uitgesproken anti-Irak-oorlog. Dat is hem natuurlijk niet in dank afgenomen binnen de Labour Party in de tijd van Blair. Hij is een van de parlementsleden die het meeste tegen de partijlijn heeft ingestemd, altijd. En in die zin is het dus wel een complete verrassing voor het establishment binnen Labour dat hij nu op koers is om gewoon droogweg te winnen in de eerste ronde.
Ja, hij is tegen de oorlog, hij is tegen de armoede, hij was tegen de apartheid in Zuid-Afrika. Hij is een union organizer, dus een vakbondsmilitant zoals je dat kunt zeggen. Hij heeft middelbare school gedaan en Wolf van Tulden, het lijkt wel een socialist.
Het lijkt wel een socialist oude stijl, zoals de discussie, het hele gebeuren doet mij een beetje denken aan heel de hetsen in, ik geloof dat 2007 was, met Erik de Bruin als outsiderkandidaat bij de SPA.
Ja, nog zo'n echte working class vakbondsman die zijn stem wil laten horen, neem ik aan.
Wat daar uiteindelijk van geworden is, is ieders interpretatie, maar de verkiezingsstrijd op zich was het wel een man die ver links van van de partijlijn stond, die toch ineens als outsiderkandidaat heel sterk opkomt bij de voorzittersverkiezingen. Trouwens, je vergeet een aantal dingen te vermelden die Corbyn nog in de Britse pers worden aangegeven ook. Hij kent Abu Jaja, hè? Zoals de BBC het noemt, een Muslim firebrand.
Ja, het is inderdaad zo. Nu, dat hoeft ons eigenlijk niet zo te verbazen. Iemand die zo sterk anti-oorlog was, dus tegen de Irak-oorlog, tegen de oorlog in Afghanistan, maar zich ook vaak heel vehement tegen de politiek van Israël in het Palestijnse vraagstuk heeft laten kennen, dat hij wel eens in contact komt met mensen die waarvan je vaak het militantisme moet uitleggen of waar het vaak ook wel leidt in hoeken waar je het niet verwacht had. Bijvoorbeeld, hij wordt ook gelinkt aan een man die als holocaustontkenner wordt gebrandmerkt, die inderdaad iets aan de radicalere kant van de Palestijnse zaak staat. En dat wordt hem dan ook verweten.
Ja, wat natuurlijk, er is al een stevige reactie opgekomen van Owen Jones ook, geloof ik. Die zei van, als je je engageert in de Palestijnse beweging eigenlijk, dan kun je niet op elk congres of op elk forum waar je gaat spreken, is het onbegonnen werk om iedereen anders een grondige background check ervan te doen, om te zien dat je wel op dat forum, omdat je wel met dat forum wilt geassocieerd worden of niet. Een persiflage die ik vanochtend nog zag op het internet was dat Corbyn ook een heel erg lang gediend heeft in een partij van een militante oorlogsvoerder, namelijk Tony Blair.
Ja.
Als persiflage dan.
Ja. Er wordt hier ook gezegd over Corbyn dat het een onbetrouwbaar figuur is. En dat komt dan uit de Labour-partij zelf. Want in zijn niet onaanzienlijke carrière van 32 jaar, waarvan een groot deel natuurlijk onder de Blairjaren, heeft hij zo'n 500 keer gerebelleerd, zoals dat heet. Dus dat wil zeggen dat hij niet de consignes van de partijsenakels volgt in de stemmingen. Wat moeten we daarvan denken?
Wel, hij vertegenwoordigt, sinds hij in het parlement zit, vertegenwoordigt hij overduidelijk een breuk met de centrumkoers van de Labour-partij. Dus in het verleden was hij geen echt issue. Hij was een lokaal parlementslid van een lokale linkse kiesomschrijving. En stelde geen problemen. Moet wel gezegd worden, er zijn in Labour altijd zo'n mensen geweest. Er is altijd hij is lid van de Socialist Campaign Group, zoals het dan heet. Er zijn altijd linkse pressiegroepen geweest binnen Labour. Er is eigenlijk ook, volgens mij, de kracht van Labour tegenover andere sociaal-democratische partijen. Er is geen partij die een strikte lijn aanhoudt.
Voor de nostalgen onder ons hebben we een soundbite van hem in actie. U hoort eerst een dame op jaren die zich ergens over opwindt en dan de man zelf.
Mr. Jeremy Corbyn.
Mr. Speaker, sir, my honourable friend, the Minister for Housing, announced on the 27th of March additional allocations of £88 million to London boroughs in 1990-91 to relieve homelessness, in particular to move homeless families out of unsatisfactory bed and breakfast accommodation. The Housing Corporation have also announced details of £45 million worth of schemes to help the homeless over a two-year period. This year we are increasing to £2 million the support we give to voluntary organisations who help and advise the homeless.
Corbyn,
will the Prime Minister accept that 10 years ago in 1979 there were 2,750 households in temporary accommodation in London? The current figure is over 25,000 and a further 2,000 people are sleeping on the streets. And that when her government asked the local authorities what resources they required to deal with the homeless problem in London, they asked for at least £480 million. They were given less than one-sixth of what they wanted. Does she not agree that people sleeping on the streets of our capital city, being charged exorbitant rents, and children being brought up in bed and breakfast hotels is a disgrace to a civilised country?
Yeah. Mr. Speaker, I announced very considerable extra expenditure to relieve homelessness. The Honourable Member will also be aware that there are considerable numbers of empty council properties, which if they were brought into use much more quickly, could reduce the number of homelessness. For example, in Islington, there are 1,162...
Enzovoort, enzovoort.
Ja, het is, je denkt bij momenten dat je een Vlaamse minister over het sociale woningprobleem hoort, maar dat lijkt het niet te zijn. Het was inderdaad Thatcher en het was Corbyn die zich daarover opwinde en dat zou hij vandaag ook kunnen doen, want het aantal daklozen dat in Londen op straat slaapt en de voorzieningen voor de armen en zo, die gaan achteruit in een duizelingwekkend tempo onder Cameron,
ja.
Maar ook onder Blair.
Ja, inderdaad, hè. Dus dat is waar hij zich ook tegen afzet. Hij positioneert zich en hij doet dat ook uitdrukkelijk zo uit. Positioneert zich als de kandidaat die de mensen die Labour hebben verlaten in de jaren 90 en begin zeker de vroege jaren 2000, die Labour hebben verlaten omdat ze Blair een verrader vinden, om die terug te winnen. Dat is zijn lijn in de eerste plaats. Dus in die zin, ja, dat is absoluut zijn strategie en hij wil zich ook heel duidelijk distancieren van de lijn die Labour in het verleden heeft in de regering dan heeft aangehouden.
Wolf, jij wil er wat over zeggen?
Ja, ik vind dat iets dat heel erg duidelijk wordt in heel het discours rond Corbyn momenteel is dat hem aangevreven wordt hoe onverkiesbaar hij wel niet zou zijn met zijn huidige programma. En ik vind dat dat een aantal fundamentele vragen ook opwerpt over de rol van politieke partijen. Moeten politieke partijen een vraag gestuurd aanbod brengen eigenlijk? Of zouden politieke partijen gewoon een aanbod moeten brengen? Los van te kijken van wat willen de mensen van ons horen. Want ik heb het gevoel dat politieke partijen over het algemeen in gans Europa te veel klantgericht zijn, om het zo te zeggen. Van wij zeggen wat u wil horen. Terwijl ik persoonlijk verwacht meer een visie. En als die visie nu niet overeenstrookt, dan zal ik niet op die politieke partij stemmen. Maar we moeten niet zoeken naar ik denk niet dat een politieke partij moet zoeken naar de centrumwaarden, naar waarmee kunnen we verkozen worden. Maar wat is een ideologisch doordacht programma? Wat is grondig? Wat zijn de eigenlijke standpunten? Hoe kunnen we die verschillende standpunten rijmen met elkaar? En niet gewoon opportunistisch van het ene brandje naar het andere fietsen eigenlijk.
Ja, er zijn mensen die het daar met u oneens over zouden zijn. En sommige daarvan zijn niet van de minste. Ene Tony Blair uit Londen. Die zou daarover zeggen dat de Schotse stichter van Labour, Keir Hardie, het eigenlijk niet de bedoeling was om via ideologie aan het stemhokje te gaan winnen en een beleid uit te stippelen, maar werkelijk door de macht te grijpen en vanuit die macht voor iedereen iets goeds te gaan doen. Messelism, not Marxism, zoals meneer Blair het zegt. Hij is dan ook absoluut niet opgezet met de kandidatuur van Corbyn. Hij zegt van als mensen een hart hebben voor Corbyn, dan moeten ze dat maar laten transplanteren. En het meest opmerkelijke dat hij daarover te zeggen had, Anton, dat heeft hij een paar dagen geleden in een speech gezegd. Ja.
Ja, dus dat is eigenlijk iets dat zijn volledige punt over de verkiesbaarheid op losse schroeven zit voor mij. Hij heeft gezegd dat voor hem Labour beter dat hij liever zou hebben dat Labour de verkiezingen zou verliezen met een Blair-programma, met een centrumprogramma, dan dat zij de verkiezingen te winnen met een linksprogramma onder Corbyn. Dus in die zin is hij heel zijn argument rond verkiesbaarheid, aanspreken van het centrum en we zitten daarbij op losse schroeven. Nu, het zal niet de bedoeling zijn geweest, maar hij zegt eigenlijk voor mij ook dat Jeremy Corbyn niet zo onverkiesbaar is als wel gezegd wordt. En dat blijkt ook uit de opiniepeilingen dus.
Ja, want zelfs zijn de andere kandidaten, houden daar beslist rekening mee. Een van de kandidaten wie de meeste stemmen worden toegedicht na Jeremy Corbyn, dat is Andy Burnham, die onder andere door vroegere minister John Prescott wordt gesteund, dus ook iemand uit het noorden. Andy Burnham, de heel teddybeerachtige verkozenen, die sinds, die een jaar of 45 is en die uit de Manchester-omgeving komt. Wat moeten we daarvan denken, van Andy Burnham?
Well, Andy Burnham werd sinds het begin al gezien als de windhaan onder de kandidaten, om het zo maar te zeggen. Iemand die geen posities heeft, die geen mening heeft en die zich baseert op focusgroepen om zijn mening te ontwikkelen.
Een topfavoriet in de partij dus.
Dus inderdaad. Hè. Dus iemand die al sinds 10 jaar geleden de duidelijke ambitie koesterde om de voorzitter te worden. En zoals we dat in België dan carriërist noemen. Nu, hij heeft zich de laatste dagen wel opgeschoven richting Corbyn. Dus laten we zeggen, van de 3 andere kandidaten is hij nu de meest. Profileert hij zich nu het meest links. Hij is bijvoorbeeld ook een van de dingen waar hij nog enig prestige heeft voorover in het verleden, is bijvoorbeeld zijn onderzoek naar het Hillsborough-drama in Liverpool. En wat dus wel, dus in zekere zin,
mensen die zich dat niet herinneren, ja, dat is die voetbaltribune die in elkaar stortte.
Die in elkaar gestort is. En waarbij dan later de politie zei dat het eigenlijk de schuld was van de supporters. En wat gebleken is, een reeks van leugens te zijn. Daar heeft hij zich sterk voor ingespannen en enig prestige in. Ja, noordelijke socialistische kringen verworven. Maar dus, hij schuift zich nu naar links op en hoopt. Hij heeft bijvoorbeeld ook gezegd dat hij wel zou in de regering onder Corbyn dienen, terwijl twee anderen hebben gezegd dat ze dat nooit zouden doen.
Ja, daar zijn wellicht ook nog andere redenen voor. We gaan eventjes pauzeren en dan gaan we erover verder praten. Ook over de andere kandidaat